tekstwoord maar inleidt, verband wenst samen te vatten, vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte uit Openbaringen 11, het 12e vers, het laatste gedeelte. Openbaringen 11, vers 12, het laatste gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt, en hun vijanden aanschouwden hen. Overdachten wij met elkander de strijdende kerk, en let in de eerste plaats op verloren en gewonnen. In de tweede plaats gewonnen en toch verloren. De strijdende kerk, wij letten in de eerste plaats op verloren en toch gewonnen. In de tweede plaats gewonnen en toch verloren. Wij hebben enige weken geleden bij dit schriftgedeelte al stilgestaan en wij zijn gebleven bij het zesde vers. We hebben gehoord over het getuigenis aangaande de kerk. Verzinnebeeld door de olijfbomen de kandelaar het werk van de Heilige Geest in zijn gemeente en ook in zijn dienaren. Die getuigenis geven, twee getuigen omdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zal bestaan, waarin ons te kennen werd gegeven de volmaakte werking Gods in het laten geven van het getuigenis. We hebben gehoord dat ze ook, al schijnt dat in onze waarneming meestal anders te zijn, dat zij nochtans macht hebben de hemel te sluiten en om de wateren in bloed te veranderen, met een heenwijzing naar het werk van Elia en naar het werk van Mozes, die de wateren in bloed veranderde, en Elia die een gebed bad dat het niet regenen zou op de aarde. Waaruit wij gehoord hebben dat de Heere om het gebed, op het gebed van zijn ellendige, tekenen geeft op deze aarde. Ja, de hele wereldgeschiedenis in zijn handen draait en wendt. Alles ten dienste van zijn uitverkorenen. We hebben daarin gehoord hoe de kerk in deze bedeling getuigenis mag geven naar zijn woord, predik het evangelie aan alle creaturen. Het is een getuigenis, met andere woorden, het is niet een gesprek. Het is niet een soort dialoog. Het is niet zo van twee partijen die met elkaar zoeken tot overeenstemming te komen, en waar de een dit zegt, de ander iets anders zegt. Nee, dat het hier een getuigenis genoemd wordt, wil dit zeggen. Hoe vol van liefde Johannes ook geweest mogen zijn, in tegenstelling misschien met de vurige Petrus, hoe bedeesd de een en hoe vrijmoedig de andere, als het gaat over het woord van God, hebben zij het getuigenis. Dat wil niet zeggen dat ze niet met elkaar spreken. En dat ze niet samen kunnen spreken, zeker wel. Maar als het gaat om de boodschap, dan wil dat niet zeggen een boodschap die wij in onderling overleg gaan benaderen, waar we eens over spreken, waar we het voor en tegen eens van af gaan wegen, om tenslotte uit te maken in hoeverre de boodschap ons aangaat. Nee, maar getuigenis wil zeggen, zo heeft de Heere gezegd en zo zegt de Heere. Het zijn zaken, het zijn bijzaken, het zijn hoofdzaken. Als het over bijzaken gaat, mag er gepraat worden. Als het over zaken gaat, mag er gesproken worden. Als er over hoofdzaken gaat, is er geen enkel compromis mogelijk. En weet de van God verkoren zondaar niet van ophouden. Hoewel hij zwak is in zichzelf, is het toch een zeer droevig teken wanneer de prediking van de kerk een soort compromis is. Een soort aanradende boodschap zonder meer. In een vraagstelling dat het toch wel beter zus of zo zou zijn. De kerk geeft getuigenis. En dan mag Johannes een heel lieve man geweest zijn van karakter. Maar hij zegt, die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. Hij zegt ergens elders in zijn brief, indien iemand een andere leer leert dan deze, groet hem niet op de weg, ontvang hem niet in uw huis, opdat ge geen gemeenschap zoudt hebben aan zijn werken. Kijk, als het gaat om de waarachtigheid van Gods woord, dan geeft de kerk getuigenis. Er zijn veel dingen waarover te praten is en te redeneren. Maar er zijn ook dingen die komen tot ons in de vorm van een getuigenis, omdat het des Heren eigen woord is. Nu. En vooraf wil ik nog even dit opmerken. Als wij nu dit schriftgedeelte een ogenblik verder overdenken, dan voert dit schriftgedeelte ons naar het einde. Het einde. Naar de opstanding ook uit de doden. En naar de heerlijkheid waarin zullen delen al zijn uitverkorenen. Dan zou je zo zeggen, dan is het ook afgelopen en we zijn aan hoofdstuk 11, de 11 bezig. Dan komt er nog alle andere hoofdstukken nog wel 20. Maar, als u dit nu even in uw gedachten wil houden, dat hier een lijn getrokken wordt van de prediking des evangelies, van het Pinksterfeest naar het Loofhuttefeest. Dat is het allerlaatste feest. Het eeuwige feest. En dat de apostel Johannes dan verder mag aanschouwen de achtergronden, hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan. Dan zijn we daar een beetje enigermate uit om te denken, ja, maar hoofdstuk 12, dat gaat zo ver. Daar wordt gesproken dat de tijd der doden om te oordelen, die is gekomen. En dan opeens, dan komen we weer in hoofdstukken terecht. Wat allemaal geschieden moet. Dan moet u dat bedenken. Telkens weer mag de apostel die grote lijn zien, heel in het begin al, die grote lijn van de schepping naar de komst van Christus. En van het paasfeest naar het pinksterfeest. En tenslotte van het pinksterfeest naar het loofhuttefeest. Die hele grote lijn. Maar dan wordt zijn blik daar weer van afgewend. Om te zien hoe God deze lijnen in de tijd trekt. Dwars door de geschiedenis van deze wereld heen. Daarom zullen we telkens bemerken dat het ene ogenblik wordt de apostel een blik vergund op de triomferende kerk, op de grote zaligheid en de overwinning die behaald is. En een ander ogenblik, dan zitten we weer midden in de zichtbare ellende en de tegenspoeden van de kerk hier op deze aarde. Als ons dat voor ogen staat, hoeven we daar niet over te tobben, hoe dat toch zou kunnen zijn. Nu gaat eigenlijk de Heer Jezus verder om Johannes wat bekend te maken. We hebben gehoord, hun macht in de prediking, de macht ook van de gebeden der heiligen vanwege het wierook van Christus of veranderd. Dat God de hemel sluit of opent om op hun gebeden. Maar nu breekt er iets wonderlijks aan voor die strijdende kerk. Want dan gaat de Heilige Geest verder om ons voor te houden. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. Dat beest dat zullen we maar laten rusten, daar komen we later nog wel op terug. We zouden het nu alleen kunnen noemen de boze antichrist. En als je wilt zou je het ook kunnen noemen de valse christ, de pseudo-christ, de nagebootste Christus. Maar laten we het maar een ogenblik noemen de antichrist, want de valse Christus is ook een antichrist. Laten we dus een ogenblik letten op het wonderbare. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dan zal het beest. Let je erop hier dat hun getuigenis niet beëindigd wordt door het beest. Er wordt hier met die benaming van dat beest uit de afgrond, wordt eigenlijk te kennen gegeven die allerlaatste krachtsinspanning van de mens der zonde met de Satan, die aan het einde van de geschiedenis deze wereld tot een toppunt van macht gekomen zal zijn, zodat hij als een god in zijn tempel zal regeren. Daar wordt heen geduid. Ons verplaatst dit gedeelte dus naar het einde der dagen. En als hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dat is hier zo opmerkelijk, dat is zo troostrijk. Dat is zo heilig onbewogen, te midden van alle bewegelijkheid. Want al zal de beëindiging van dit getuigenis zeker verband houden met de matheid en de lauwheid en de laksheid van de kerk, al zal het zeker verband houden dat de vijf wijze maagden ook in slaap waren gevallen, dat neemt toch nooit voor een zondaar weg dat hij door alles heen leert buigen voor Gods eeuwige raad en wijsheid en zijn goddelijk bestel. En dan moeten wij concluderen dat wij kunnen wel zeuren. Wij kunnen wel ijzer met handen breken. Wij kunnen wel zeggen het zou zo moeten of zo moeten. Maar God is de rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd, de een in de lauwheid, de ander in de koudheid, tenslotte zonder getuigenis laat zitten. En het mag een mens erg vinden, want ik weet dat deze, tegen deze leer der zaligheid komt alles in het geweer. Ik neem het ook niet voor onze lauwe mensen op, versta dat wel. Versta dat ook goed. Dat de vermaning en de waarschuwing des Heren zeker gehoord zullen worden. Maar anderzijds blijft boven alles staan. Al wordt dat ook middelijk uitgewerkt, ook middelijk. Door de lauwheid van de kerk. Door de onachtzaamheid van de bruid. Desniettegenstaande durven wij het heft, het fundament, de lijn, de strekking, de geschiedenis toch niet in handen te zien van een lauwe kerk. Of van een niet getuigende kerk. Maar ligt het alles in God. Zijns is de dwalende en die doet dwalen. Hij staat boven alles. Hij heeft de dwalende, maar ook de verleider heeft hij in zijn goddelijke handen. En dan kun je zeggen, ja, maar wat heb je daaraan? Wat heb je daar nu aan? Dat je dat weet. Nou ja, als dat zonder meer een woord is, een letter die wij in ons verstand hebben, dan heb je daar niet zoveel aan. Maar als dat nu de vrucht is van het overtuigend werk des Heilige Geestes, zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Als daar de vrucht is, dan kun je er gemak van hebben. Dan kun je er gemak van hebben. Al ben je misschien menigmaal bewogen en in de weer en dat je geen raad weet en terecht, oh, dan is het toch alleraangenaamst wanneer de Heere laat zien ons, er gebeurt niets bij geval. Ik rol deze rol af van de geschiedenis deze wereld. Ja, dit verkleint de ernst niet hoor, maar dat vergroot de ernst. De meeste mensen denken dat dat een soort goedkope remedie is, jazeker. Nee, zo is het zeker niet, maar wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Het opmerkelijke in dat zesde vers is, waar op het ogenblik eigenlijk pas mijn aandacht opvalt. En als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dan staat even los van alles, van beest. Want er is geen enkele macht of kracht in de kerk of buiten de kerk die het getuigenis teniet kan maken. Niemand. Want als God zegt, spreekt, dan wordt er gesproken. En als de Heere zegt, zwijgt, dan wordt er gezwegen. En langs welke wegen dat moet gaan, dat weten wij niet, maar het zal zekerlijk geschieden. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, er zit ook iets oneindigs, gewichtigs in. Dat het getuigenis van de kerk een einde zal nemen. Dat er aan de genadebedeling en aan de verkondiging van het wel over de rechtvaardig en het wee over de goddeloze. Genade over alle die hij doet naderen om zijn heilstem te doen horen. Toren en gramschap ten aanzien van alles wat in vijandschap tegen de Zoon Gods ontstoken is. Dat dat getuigenis geëindigd zal worden. Dat het niet meer zal zijn, gevonden worden. Dat is ontzaglijk, want dat betekent dat er een tijd op deze aarde komt in deze bedeling, waarin de mond gesnoerd wordt en waarin het openbare getuigenis in deze wereld weg is en de stad op de berg uit het oog verloren en weg geweest. Als hun getuigenis, ja, het is Gods getuigenis, zullen geëindigd hebben naar de eeuwige raad en de voorkennis Gods, die als dan zal ingrijpen en laten ingrijpen, omdat het tijd voor hem is om te werken. En dat het dierbare evangelie der zaligheid dood en leven tot in de verste uithoeken van deze aarde bekendgemaakt is geweest of geworden, zij in het verleden of in het heden. En dat alle geslacht en taal in het heden of in het verleden de boodschap gehoord zal hebben. De zaligheid is in geen ander. Dan zal dat getuigenis geëindigd zijn. Dat wil niet zeggen dat dan onmiddellijk de wereld zal vergaan. Dat wil dan niet zeggen dat er geen gelovigen meer zullen zijn. Maar dat wil wel zeggen dat het getuigenis van de kerk als gemeente midden in deze wereld, haar zeggingskracht bij de gratie Gods, haar autoriteit daarin voor koningen en overheden, dat het afgelopen is. Het getuigenis zal geëindigd zijn. Ja, maar God zij dank. Ik zie het ook meestal verkeerd. Ik kijk naar het beest en naar de tegenheden en naar de godlogenarij en naar de revolutie en naar alles wat de mens op het ogenblik dan openbaart, dat je zegt, ja, waar moet dat toch alles heen? Straks is er niets meer, nee, maar zij zullen het niet gedaan krijgen. Nee. Want zij krijgen pas de grote kans met eerbied gesproken als God gedaan geeft. En als de koning van de kerk de baan vrij maakt, dan... Dan zullen ze hun meest, hun grootste slag slaan. Dan zullen ze het meest verblijd zijn. Eerder niet. Oh, dat is zo opmerkelijk. Hè? Het getuigenis staat in verband met het welbehagen Gods. En niet direct met de geaardheid der mensen. En met de wil van mensen of de onwil. Met het welbehagen Gods. Dat dit samen een groeiproces zal zijn, dat moeten wij wel aannemen. Een groeiproces in die zin dat de Heer niet zomaar zonder meer, hoewel hij de machtige is, zijn woord zal beëindigen of de openbare getuigenis der kerk. Nee, dat zal zeker, zal daar een weg naartoe zijn. Er zal zeker iets gevonden worden dat de Heer ook bij de verwerping van zijn dierbaar evangelie, bij de verachting van zijn woord, ook zijn heilig doel zal bereiken door het getuigenis te gaan beëindigen. Na zijn eeuwig welbehagen en onzerzijds als vrucht of als loon of bezoldiging op de bittere verwerping en vijandschap van het Lam Gods dat de zonde ter wereld wegdraagt. Maar het is troostrijk als je een ogenblik mag bedenken, nee, dat beest komt er wel aan, dat beest is er wel. Dat is er wel, maar die krijgt pas de meeste ruimte, je zou haast zeggen alle ruimte, als het naar Gods eeuwige raad genoeg is. En dat het openbaar getuigenis van de strijdende kerk haar doel heeft bereikt. En dat de rest mag teren, mag slapen, is dat goed? Nee. Maar de bruidegom nadert, het middernachtelijk uur is gekomen. Hoe droef, hoe akelig gezicht ook aan de kant van de weg, de slapende, nochtans, zal Gods werk, het werk des geestes, de olie des geestes, openbaar komen. Van God te zijn geschonken. Nu, als dat nu geëindigd zal zijn, trots alle tegenstand, trots alle aanvallen die er gedaan zijn op het getuigenis van de kerk in deze wereld, dan zal het beest, de antichrist, die uit de afgrond opkomt, hij zal hun krijg aandoen. Dat wil niet zeggen dat er in het verleden geen krijg was, maar hij zal alles op alles zetten om de resten weg te ruimen. Om wat er overgebleven is uit de weg te doen. Om het getuigenis dat nog weer klinkt. En ik zeg het verkeerd, maar ik zou zeggen, het getuigenis dat naar adem hapt. Dat wordt merkbaar dan. Merkbaar. Dat het een getuigenis is dat aanmächtig is geworden. En dat dat grote beest als het ware intuïtief voelt. Nee, gaat niet goed met de kerk. Het gaat niet goed met het getuigenis. Het gaat niet goed met de prediking. Dan. Dan zal hij hem van binnenuit en van buiten. Zal hij openlijk de krijg aandoen. Hij zal openlijk gaan vechten. Dat wil wel niet direct zeggen. Met geweer Dat wil niet zeggen met een kruis. Dat hoeft nog helemaal niet. Dat kan ook wel. Het zal op de ene plaats misschien een geweer en een mes zijn en een dolk. En op de andere plaats een sluwe, listige. Een listig netwerk waarin die de kerk het zwijgen gaat opleggen. Dat is al op deze plaatsen zo, op sommige plaatsen op deze aarde zo. De ene plaats met het brute geweld, de andere plaats zijn ze ingekapseld in het staatssysteem, in de staatsalmacht. Zodat je mag het best wezen, zolang je het maar bent, zoals zij dat willen. Maar het getuigenis is doodgeslagen. Dat kan niet meer. Dat kun je hier in Nederland nog wel doen. Nederland kun je nog wel iets aanwijzen. In de kerk en daarbuiten. Maar er zijn ook landen waar dat niet kan. Daar mag je nog wel praten en spreken. Maar dan mag je niet te midden van alle openbaring van de antichrist het getuigenis afleggen. Gij zijt vervloekt. Dat kan niet meer. Dan ga je eraan. Nu het beest dat uit af zal hun krij gaan doen. En o ontzaggelijk woord. En het zal hem overwinnen. Ja. De apostel zegt. Meer dan overwinnaars. Door hem. Maar dat wil niet betekenen hebben dat wij het zullen winnen altijd. Wij zullen het verliezen. De kerk zal het verliezen. De kerk zal in dat opzicht ondergaan. Ten aanzien van haar getuigenis. Wij stemmen wel toe dat we tot aan het einde der dagen van Gods volk zullen zijn. Zeker wel. Maar het getuigenis van de boodschap van Gods vrije gunst en genade om Christus wil. Dat zal verloren worden. Het zal hen overwinnen en zal hen doden. Daarom is het zo profijtelijk als je ook voor jezelf mag leren wat dat eigenlijk betekent om meer dan overwinnaars te zijn. Want daar hoef je eigen niet bij op je borst te kloppen en te zeggen als het je slecht gaat, gelukkig. Ik ben zeker van de overwinning. Wel nee. Ik zou wel haast zeggen dat is niet meer dan een optimistisch levensgevoel. Dat hebben sommige mensen. Meer dan overwinnaars. Ja, ja. Omdat ze nog aardig aan de winnende kant staan. Voel je dat? Ze staan nog aan de winnende kant. Ze zien nog wel ergens een lichtpuntje. Ze zien nog wel ergens een uitkomst. En met het oog daarop wordt het vaak gezegd, ja, men beseft dat zo niet, maar dat voel je dan in je eigen hart zo aan. Ja, je hebt volkomen gelijk hoor. Meer dan overwinnaars. Maar zou je nou ook geloven dat je het verliezen moet en verliezen zal? Kijk eens, al dat streven in de kerk, in onze moderne tijd, dat verzet zich tegen dit woord. De kerk wil de overwinning halen door in de wereldpolitiek een rol mee te spelen. Om buiten het getuigenis om. Want dat denkt men gaat niet meer. Het getuigenis onder de heidenen. Het getuigenis in de kerk. Dat haal je niet bij de moderne mens. Maar hoe kunnen we op andere wijze toch de overwinning behalen. De hele wereld voor Christus. Kijk en dan zie je al die uitwassen. Dan wordt een kerk een sociaal instituut. Dan wordt de kerk een ja, hoe moet je zeggen? revolutionaire groep. En de prediker, de getuige, wordt een sociaal werker. Met spreekuur. Die overal op en in zit. En zo tracht de kerk. Waarom? De kerk wil er niet aan dat wij de strijd zullen verliezen. De kerk wil er niet aan met eerbied gesproken. Ik druk me weer een keer verkeerd uit, maar ik doe het een klein beetje expres om het ons dichterbij te brengen. Dat de Heer Jezus het ook verloren heeft, daar wil de kerk niet aan. De kerk wil er niet aan dat er toen ook niets meer gebeurde toen hij aan het kruis hing. Al zei iedereen, kom af van het kruis. Jazeker, er gebeurde wel wat en daarom zeg ik, ik druk me verkeerd uit. Alles gebeurde. Want dat was juist de redding, de behoudenis van de kerk. Toen er niets meer gebeurde, toen gebeurde alles. En nou wil de kerk die weg niet gaan. De kerk wil die weg niet bewandelen. De kerk wil meetellen. En de Heer Jezus Christus telde ten slotte niet meer mee. Hij had wel een tijd meegeteld. Ze kwamen uit het ganse land om van hem geholpen te worden. Die periode heeft de kerk ook gekend. Maar waar is het met de koning van de kerk op uitgelopen? Na menselijke maatstaven op niets. Op niets. Het laatste wat hij deed was een oortje aanzetten aan het hoofd van een dienstknecht, een oor. Dat was alweer heel wat anders in de ogen van ons dan een dode opwekken. Dat was tenminste nog wat bijzonders. En bij water in wijn veranderen zulke dingen? Oor. En dan? Dan is het afgelopen. Peter staat te popelen misschien wel in de zaal in het begin dat hij denkt, o, meester in zijn hart, laat nou eens zien wat u waard bent. Laat nou eens uitkomen dat wij ons niet vergissen in u. Dat u toch de koning bent die zult regeren van zee tot zee. En dan gebeurt er niets. Dat is de grote verzoeking waarin de kerk terechtgekomen is en komt. Omdat de kerk droomt van een overwinning. Maar de kerk wil er niet aan dat het een verloren zaak is. En dat zij niet meerder zijn dan die hem zond, hun meester. Ja, ik zeg dat met een paar woorden, maar het is een zeer aangrijpende zaak, geliefde. Ook in het persoonlijke leven. In het persoonlijke leven. De ontdekking dat wij met de Heer Jezus Christus niets kunnen bereiken, niets kunnen doen. Maar waar hij zich met ons bemoeit, dat wij juist naar de andere kant gaan, achteruit. En dat wij minder worden in plaats van meer. En dat de betekenis in kerk, in maatschappij, in het midden van deze wereld, minder wordt. Want waar brood en spijzen is, is nog wel een schaar. Maar waar het naakte getuigenis is, dat gaat de keel uithangen op de muur. En o, hoe groot is dan de verzoeking om in plaats van het getuigenis wat anders te geven. Wat anders daar te staan. Om dan mee te doen met het werk deze wereld. En toch, hoe uitzichtloos ook daarin de weg der kerk is, toch is hij of zij, of die gemeente of gemeenschap, die dit woord geloven en het zal hen overwinnen. Die is er nog niet zo slecht aan toe. Want die zal ook in dat overwonnen worden zien. Gods hand. Gods eeuwige raad. En zij zullen in hun overwonnen zijn. In hun schamele doodseinde. Zullen zij nog, al is het fluisterend, zeggen. En toch, gij alleen zijt onze roem. De kracht van onze kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegevoegd. De kerk wordt krijg aangedaan. En in het laatste der dagen ontbrandt de strijd in hevige mate. Want na Gods eeuwige raad is de tijd voor het getuigenis naakt aan het einde. Nu komt de stille tijd, de tijd die voor de enkeling, voor de persoonlijke gelovige, een tijd van verzoeking en van grote donkerheid is. Omdat het steunsel van het getuigenis gaat ontvallen. Dan wordt er wel gepraat. Dan wordt er nog wel gesproken. Maar dan is het getuigenis die spijzen en teerkost op de weg is verbleekt. Wordt weggeslagen. Ja. Want hoewel God middelijkerwijs dat beest gebruikt, hoewel God, moet anders zeggen, van eeuwigheid alles in zijn handen heeft, gebruikt hij middelijkerwijs zelfs dat die antichrist, om tenslotte de mond van de getuigen te snoeren en om de getuigen de kerk te raden te werpen. Het zal hen overwinnen. Blijft geen twijfel. Hoeven niet te denken, het zal nog meevallen. Er zal nog eens een andere tijd komen. Of we zullen nog eens 1000 jaren vrede krijgen op deze aarde. Met de Heer Jezus in ons midden. Dat strijdt tegen de hele geest van het woord. Ik geloof ook niet dat de Heer zijn kinderen en zijn kerk dat zou willen aandoen. Dat is ook verkeerd gezegd, maar ik kan er niet in komen. 1000 jaren. Met ziekten en dood en alles gaat zomaar door. Alleen de mensen, die zijn dan misschien onderworpen, geveinsdelijk. Nee, aan zo'n koninkrijk heeft de Heer nooit geen wil gehad. Dat wil de Heer niet. Hoeven niet te dromen. Want de kerk ligt in Christus. Kijk dan naar Christus. Ik weet, hij is nog even op de aarde geweest, maar het was alleen maar om zijn ellendigen te onderwijzen. En gaan de boodschap en het getuigenis wat ze moesten brengen. Hij was niet meer hier op deze aarde in die zin om de leiding te nemen, lichamelijk tegenwoordig, en om een kruistocht te beginnen. Nee, maar hij heeft zijn discipelen onderwezen in het kruis. Toen is hij heen gegaan. Maar als je zijn leven nagaat, hier op deze aarde, dan kun je het toch weten. Het liep toch in de donkerheid uit. Het liep toch uit in de zwijgende borg die in het graf werd gelegd. Ja, maar de opstanding dan, ja, maar toen was het ook afgelopen ook. Toen had hij ook een verheerlijk lichaam ook. Toen was hij niet meer aan onze wetmatigheden gebonden ook. Toen kon hij opvaren met vleugelen gelijk. Toen zat hij al als het ware, hij was er al uit deze bedeling. Daarom zegt hij ook, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Mijn God en uw God. Maar tenslotte, naar de vleeselijke begrippen van ons verstand, dan heeft de Heer Jezus het verloren. En de vrouwen van Jeruzalem zeiden, is toch droevig dat het zo afloopt. Zo jong nog, 33 jaar, en dan al aan het eind van je leven te zijn. En dan al gedood te worden, het is toch verschrikkelijk. Dat is nou de weg van de kerk. De discipel is niet meerder dan die en zendt. Het zij ze genoeg dat ze mogen zijn als hun zenden. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben zijn getuigenis ten slotte doen opvatten. Ook in Gods eeuwige raad. Het getuigenis der kerk zal ook ophouden. Kijk, als we zeggen dat er geen kwaad meer bij is voor Jacob, dan bedoelen we daar niet mee dat het hier op aarde en in de toekomst van de kerk rozengeuren en maneschijn is, zo niet. Nee, maar daar bedoelen we juist mee dat onder en in dat alles de eeuwige armen van de God van het welbehagen zijn uitgestrekt. Dat. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat wij er zo goed doorheen zullen komen. Nee, daar hangt het ook gelukkig niet meer vanaf. Maar die antichrist die zal de strijd winnen. En dat niet alleen, hij zal ze ook doden. Hij zal ze doden. Verloren. De kerk verloren. En de antichrist gewonnen. Ja, hij heeft het zo naar het zichtbare gewonnen. Want als hij gedood wordt, dat is voor ons het einde. Zolang er leven is, is er hoop. Maar als de dood ingetreden is, dat is voor ons het einde. Dat kun je toch zien aan de Emmausgangers. Wij dachten dat hij het was. Wij hoopten dat hij het was. Maar benevens dit alles is het reeds de derde dag dat deze dingen geschied zijn. De derde dag, ja. Maar dat is toch hier ook zo. Dat was toch ook uitzichtloos voor ons verstand, voor die Emmausgangers. Ze wisten het allemaal wel. Hij had het hun wel gezegd, maar wij hebben geen verstand, onverstandig en traag van hart om te geloven. Dus we kunnen gerust zeggen, naar ons aanzien is het ook afgelopen dan. Dan is de kerk dood, of beter gezegd, het getuigenis is dood. Hun mond is gesnoerd. De raad Gods wordt dan niet meer verkondigd, de volle raad Gods. Want nee, er wordt alleen nog wat gewauwd. Er wordt alleen nog wat werk en genade verbonden door elkaar en gehutseld. Maar het klare getuigenis van het woord van God, het eeuwige evangelie der zaligheid, af, gedood. Nou ja, dan moeten wij ook zeggen naar onze zijde, dat is verloren. Dat wij nou niet kunnen begrijpen dat verloren nou net gewonnen is. Dat zo bij de koning was. Dat nou zijn ondergang de opgang werd. En de dood het leven. Dat nou zo ook met de kerk is hier op deze aarde. Ook in het persoonlijke leven. Dat daar, waar we moedeloos, misschien wel schier wanhopig zijn. En dat alle dingen tegen zijn. En nog veel erger. Dat kun je ook niet bekijken bij je zegt dat nou. Mijn ondergang dat is en wat nou mijn opgang. Dat kun je niet bekijken. Nee, dan denk je weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens. Ik ellendige, de Heere bezoekt ongerechtigheden van mij. Ik moet sterven, ik moet eraan. En de duivel helpt nog wel een handje en die zegt, kijk, God zal hem nu niet meer verlossen, man. Vroeger ben je verlost, toen was hij nog niet zo slecht. Maar je bent maar doorgegaan met je eigen. Is beter met je geworden, soms, nee. God zal je nu niet meer verlossen. Afgelopen. Nou ja, daar is nou genade licht voor nodig om te ervaren. De doden zullen horen uw stem. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Het getuigenis van genade. Ondersteuning, hulp van de Heilige Geest. Ach, de Heer, kan je dat soms eens laten zien. Je eigen. In je eigen leven om mee te beginnen. Als je eigen ziet staan en gaan. Je eigen spreken of spreken. Bij één ogenblik ziet. Ach, Heer. Wat een stakker zijn. Wat een aardwarme. Wat een miserabele mensjes. Als u uw hand één vingertje naar ons uitsteekt. Dan liggen we in de modder en kruipen van benauwdheid over de aarde. Dan weten we geen raad. En als u een vinger geeft, goh, dan lopen we buiten onze schoenen van de verbeelding. En dan denken we nog dat we God bedoelen. Dan denken we nog dat we de Heer bedoelen. Dat we tot zijn eer op pad zijn. Tot zijn eer spreken. Het is al lang bedorven. Ja, wie kan het dan bekijken? Dat zij die het verloren hebben, toch meer dan overwinnaars zijn. Omdat de koning in zijn dood, in zijn ondergang, in zijn tot niet wording, daarin juist de doodslag heeft gegeven aan onze dood. En aan de hel. En aan de Satan. Nou, daar liggen hun dode lichaam op de straat der grote stad. Die geestelijk genoemd wordt. Dus een zinspeling op het Jeruzalem van beneden. Sodoma en Egypte al waar ook onze Heer gekruisigd is. Sodoma wil hier aangeven. Dat alle woord, alle gebod, alle lijn, alles geweken is. Van de mens der zonde. Zij schamen zich niet. Hun heerlijkheid is in hun schande. Ze lasteren. Hetgeen ze niet weten. Openlijk spreken ze hun zonde uit. Egypte is een tekening hier van de verdrukking. De tichelovens. Al laagt gauw Israël als wel eer gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbrein. U is een beter lot bereikt. Zij werden gedood. En hun lichamen lagen op de straat van de wereldstad. Daar lagen ze. Hier wil het eigenlijk zeggen. Een teken van uiterste verachting. Verachtelijkheid. Ze waren te minder waardig in het oog van de wereld om naar het crematorium gebracht te worden of naar een kerkhof. Was er niet bij. Maar het lichaam blijft nog liggen. De contouren, de namen, die mooie namen van de oude kerken. Ja, die worden nog beschreven. Die staan nog in de muren gehakt. Maar het zijn niet de trekkende koorden die de zondaren trekken om te horen. Nee, nu wordt er een verachtelijke glimlach gedaan naar het lichaam van de kerk. Want die mond die zo lang pijnigde. Die mond die het vertelde wat God doet en gedaan had. En dat we nergens wat mee kunnen bereiken. En laat iemand al het goed van deze wereld. En hij zou schade aan zijn ziel lijden. Die angel, die steekt niet meer. Want dat dode lichaam van de kerk. Dat zwijgt. Het getuigenis zwijgt. Waarom? Nou, middelijkerwijs ook wel. Omdat de getuige zegt, de hemel is zo ver weg, dat interesseert me niet zo. De aarde. Hier, gerechtigheid. En recht. Hier een hemel. Dan heeft hij uiteindelijk hetzelfde principe ingezogen als deze wereld. Nou ja, voel je aan dat met een zeker vermaak men zal kijken naar de romp. Want de mond is er niet meer. Hier wordt het getuigenis, verstaan we wel, symbolisch aangeduid als door een levend en nu gedood mens. Maar dat is een beeld, dat voelt u wel aan. Dat is een beeld. Nou ja, dan ligt het daar in grote versmaadheid. En de mensen zijn allemaal bijzonder opgelucht. Ze hebben al dit wel gezegd, gaan jullie je gang maar. Ze zeggen wel, nou ja, als je maar ons niet lastig valt. Dat zegt de godsdienstige mens en ook de wereldse mens als de waarheid op hem afkomt, maar nu die toch merkt dat de adem eruit is. Hè, gelukkig. Want dat wordt hier nader omschreven. En uit de volken en geslachten en de taal en de natie. Hé, over heel de wereld is het zichtbaar dan. Je kunt dan niet langer zeggen, nou Amerika, die godsdienst is ook niet veel. En Australië. Maar dan daar, of dat, nee. Nee, alle geslachten, landen. Het zal internationaal gezien worden. Die zwijgende stomme mond. Waar geen woord meer uitkomt. En dan zullen ze zich vermaken. En er zal feest zijn, geschenken. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in de graven gelegd worden. Nee. Je zou het om kunnen omschrijven als een uiterste vorm van verachting. Je zou het ook, dan maak ik een klein sprongetje naar de moderne tijd. Je zou het ook nog zien, ja, kunnen zo zien dat je zegt, ja, ze kunnen er nog wel wat van gebruiken, van die enkele resten van de kerk voor het museum. En om de jeugd daar nog mee te vermaken, wat hun voorvaderen eigenlijk dachten. En hoe dat ze de ontwikkeling in deze wereld eeuwenlang hebben stilgezet. En dat het zo jammer is, dat het zo lang geduurd heeft, eer die ideeën eruit waren. Ja, misschien wel. Dat ook betekent, ze zullen niet toelaten dat begraven wordt. Nee, het moet nog een vermakelijkheidsidee zijn. Dat er eeuwenlang mensen geweest zijn en die het getuigenis gaven, dit en dat, waar we nu smakelijk om kunnen lachen. Want ze zullen blij zijn op de aarde. En ze zullen elkander geschenken zenden. Omdat die profeten, dat getuigenis van God, een pijniging was voor degene die op de aarde wonen. Je hoeft het allemaal niet zo letterlijk uit te leggen. Het gaat maar om de zin van het geheel. Ze zullen ontzaggelijk blij zijn en vreugde bedrijven. Lenin, die heeft tot zijn spijt, hij heeft moeten zeggen dat tot zijn spijt ze jammer genoeg in Rusland nog niet ver genoeg waren gegaan om de laatste resten en overblijfselen van de geestelijkheid uit te roeien. Schrijf ik. Daar had hij nog last van. Dat hij dacht, ik had het nog beter aan moeten pakken. Ik had heel dat zootje over de kling moeten jagen. Dan hadden we er goed vooraf geweest. Eigenlijk zulke mensen die gaan van de gedachte uit, we hadden alleen de kleintjes moeten laten leven en de rest, dat zou misschien het beste met hunzelf dan, die moeten blijven. En de rest allemaal eruit, dood. Dat er geen erfelijkheid, dat er geen godsdienst overgeërfd wordt. Door woord en daad. Maar wat zijn ze blij, hè? Ze hebben het gewonnen. Ze hebben het gewonnen en ze zijn zeer tevreden over de resultaten van hun oorlog. En ze sturen elkaar geschenken. Ze zijn ontzaggelijk blij. Geschenk, ja, ik geloof dat ik nog wel letterlijk kan doen. Wij weten niet alles wat er gebeurt. Wij zijn niet in de binnenkamer van de grootte van deze aarde. Daar zijn wij niet. Wij weten niet hoe smalend er gesproken wordt over de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. Dat weten wij nog allemaal niet. Het zou ons letterlijk waar kunnen lezen. Per brief. Per geschenkje. Weet ik wat. Wanneer er de stem of het getuigenis van Gods kerk ergens tot zwijgen gebracht wordt. Ze hebben het gewonnen en dat houdt in een uitbundig feest. Dat is ergens een zekere, ja een zeker lastig parket geweest voor deze mensen allemaal. Al hadden ze dan niet veel last van die luid, maar toch, nee. Je kunt ze beter niet in je omgeving hebben. Zo praat dan de verwereldlijke kerk ook. En de valse christenen ook. Precies hetzelfde. Met de wereld. Alles. Dan gaat het alles alleen om zijn kerk. Zijn levende kerk. Die bestaat uit uitverkorenen. Naar de voorkennis God des Vaders. En dan zijn ze verblijd. Voor hun idee, ik zeg niet dat dat volk zo domperig is, maar voor het aanzien van de buitenstaander wel enigszins. Want net als ze op het toppunt zijn van hun dronkenheid of hun vreugde, dan staat er zo'n kerel bij je en nog met een glimlach erbij en die zegt soms heel gemoedereerd tegen je. Doe je best, want het kan de laatste keer wel eens wezen. De laatste keer. Dat je nog de bloemetjes buiten kan zetten. De laatste keer wel. Nou ja, tegenwoordig. Iedere dag gaan ze. Hè. Iedere dag met een hartverlamming, met dit en met dat. Vandaag ik, morgen jij. Hoor. En dan voelen ze opeens, voelen ze. Oh ja, ja, die vent hier. Daar bedoelt hij wel wat mee. Kijk, de rust verstoort. Want die kerk is een wonderlijke kerk. En ja, dat zit niet goed bij de mens op deze aarde. Dat geeft hem een zekere pijniging. En Haman die zegt, wat baat het mij alles. Zolang die ellendige Mordechai daar zit, die niet voor mij buigt, dan heb ik niks. Dan ben ik dood. Voel je? Zo diep lag dat in die man zijn hart. Dan moet je denken dat Haman een uitzondering is. Dat zijn wij allemaal van nature. Dan moet je nagaan als de Heer ons de mens aan zijn natuur, aan wie die eigenlijk is, overgeeft. En die geeft hem niet een andere naam onder de hemel, door welke hij moet zalig worden. Dan kun je toch wel nagaan. Dat is geen gekheid, Jas, dat zeggen. Wat baat het me alles. Zolang die. En soms, ik zeg wel eens. De godsdienst is vijandiger als de wereld. Maar je hebt ook wel eens ogenblikken dat je toch ook weer de ontdekking doet. Dat je zegt, ja. Soms, dan komt de wereld ook in haar ware gedaante openbaar. En dan kun je het proeven. Hoe walgen, hoe zat ze walgen van alles. Ballen. Want als ze maar een raketje op de maan zetten, dan lopen ze al naast de schoenen en dan zeggen ze, nou, wat blijf je met die Bijbel? En zo gaat het steeds gekker worden. De wonderen aan het kruis worden steeds minder voor de kerk. Maar de wonderen van de antichristen, van de valse, en van de valse rust, die worden steeds groter. Die laten tenslotte vuur van de hemel afdalen. Zodat heel de wereld in stomme verwondering staat te kijken en zegt, wie is aan het beest gelijk en die arme dode God? Ja, zo bekijken ze het. Wat doet die nou? Wat doet die God van die mensen doet niets. Je hebt nog nooit geen kans gezien om een oorlog op te houden en om een klein beetje rechtvaardigheid op de wereld te brengen. Zo wordt er gesproken. Nou, gefeliciteerd dat we zelf het heft in handen hebben genomen. Gefeliciteerd dat we het nu zelf. Zo gaat het nou op deze aarde. En vooral in de eindtijd. Maar na 3,5 dag. Je hebt 3,5 jaar. Aanduidende die ellende tijd. Die tijd van verzoeking en beproeving, van aanvechting. Hier gaat het weer over 3 dagen en een halve dag. Een hele tijd. Tenminste een tijd, dat is niet een tijd uit te drukken. Dat is niet letterlijk te verklaren. Ik wil zeggen een tijd niet van beleidschap, maar een tijd van waarin de kerk zong. Dat alles, de graveerselen, zijn uitgewist. En uw heilig en uw heerlijk huis waar onze vaderen u loofden, is misschien nog niet met vuur gebrand, maar het is een pakhuis geworden. En waar uw naam weer klonk, keer op keer, daar is nu de dwaasheid van de mens der zonde. Daar is bal, daar is het gezellig, daar is het feest. Zulk een tijd, 3,5 dag, maar er zit ook een troost in. Het wordt zomaar opeens afgebroken. Begrijp je? Een halve. Per helft wordt het afgebroken. Dat is hier het beeld. Het zal wel een ellendige tijd zijn. En het woord 3,5 kleeft iets van een vloek, zou je zeggen. Van een vloek. Maar ook iets van een zegen. Onverwacht en ongedacht. Zal toch blijken dat het waar is. In hem meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Meer onverwacht. Misschien rekenen ze er zelf geen eens meer op. Ze werden alles sluimerig en ze vielen in slaap. Maar na 3,5 dag. Midden in het feest. Midden in het feest. 7 dagen feest vieren was heel gewoon in de oosten. Bij een bruiloft of iets dergelijks. Midden in het feest snijdt de Heer opeens zelf de draden door. En na 3 dagen en een halve dag kwam God zelf. Een geest des levens uit God. En ze stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwt. Of dat we dat moeten betrekken, ik laat de verklaringen met rust verder. Dan gaat het ook niet, dat kunt u zelf misschien wel nalezen. De een zegt dit, de andere zegt dat. Persoonlijk ben ik van gedacht dat het hier zekerlijk gaat over de uiteindelijke overwinning. Maar er zal nog een opeenvolging van gebeurtenissen zijn, zelfs op de dag des oordeels. Dan zal er nog een opeenvolging. Dan zal het niet allemaal zoals de mens zich dat denkt in een flits. Maar de apostel schrijft het hier in de vorm van gebeurtenissen. Alle knie zal dan hem gebogen worden. Als de apostel later de weg van de kerk naar dat einde gaat beschrijven. Dan zal die zeggen en ze bekeerde zich niet. En ze lasterde God vanwege de plaag. Maar hier verplaatst ons de apostel of de Heere zelf een ogenblik. Opeens naar het allerlaatste, de laatste dag. Precies in de helft wordt hij afgesneden. De geest des levens uit God, daar komt de stem des archangels ontwaakt, gij die slaapt. En de zee gaf haar dood. En apostelen en profeten en martelaren. Zij bleven niet achter bij degenen die levend over waren gebleven. We zullen niet voorkomen. Maar eerst zal hij de graven openen. Daar zullen de getuigen opstaan. Ja, weliswaar het getuigenis was weg. Maar de geest des levens was er. En die bevrijdt hen, die stelt zijn kinderen in het licht van Gods aangezicht. En ze stonden op hun voeten. Ja, nu zien ze het ook. Als in de tekst sprake was dat ze hun dode lichamen zullen liggen op de straten. En de volken en talen en naties zullen hun dode lichamen zien. Dan duidt het grondwoord van het woordje zien aan een gespannen kijken. Zoals een nieuwsgierig mens naar een dood iemand kijkt en zegt, hé, zie je dat? Heb ze ogen nog open? En dat hij nou toch niet meer leeft. En nauwkeurig een intens in zich opnemen. Een zich, nog erger, een zich verlustigen in het beeld van de dode voeten, de dode ogen en de dode handen. En de zwijgende mond, niet anders meer dan niks meer. Tom Huls, maar de geest van al zijn getuigen, van elk die hem vreest, hoe klein hij zij ook. God zal ze voor aller ogen, zal hij ze uitroepen tot meer dan overwinnaars, door hem die ze heeft lief gehad. Dan zien ze het ook, ze stonden op hun voeten. Hier wil het eigenlijk zeggen, oh, ze waren zo blij dat de voeten eruit waren, eronderuit. Dat de voeten roerloos waren. Dat de bereidwilligheid des evangeliers scheen te zijn opgehouden, de voeten geschoeid. De bereidwilligheid des evangeliers. Ze zeggen niet veel meer. He. En dan opeens midden onder het feest, een feest, en dan staan ze op hun voeten. Daar staan ze ineen op. Dan valt er op de overwinnaars, die het gewonnen had, grote vrees. Want dan zullen ze bemerken, in één ogenblik, gewonnen en toch verloren. We schenen de zaak te buiten kunnen gaan verdelen. We schenen op de puinhopen feest te kunnen vieren van een dode kerk. Maar God staat op. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. En al zijn ellende worden ten aanschouwen. Van alle wereldbewoners tot leven gebracht. En God geeft openbare getuigenis dat hij hem wel wil. Dat zeiden ze toen de koning aan het kruis zat. Indien hij hem wel wil, dat hij hem nu verlost. Ja. Dat hebben ze tegen de kerk ook gezegd, indien God de kerk wil, dan zou er wat anders uit de bus komen. En er kwam niets meer. Want de eindfase van het leven, de tijd van de tekenen en de wonderen, en van de uitgestrekte armen van de Heer Jezus Christus, als je het land doorging, goeddoende, was voorbij. Nou zo, in grote lijn gezien, zo is de kerktijd dan ook voorbij. Dan gebeurt er niet veel meer. Ten slotte gebeurt er helemaal niets. En dan gewonnen. En dan waar ze verloren, scheiden. Daar betoont God onverwacht, in het midden van het feest, ik ben het. Ik ben degene die de aarde en de wereld hebt voortgebracht. Zwijg voor mij, alle geheimen der aarde. Ik ben God en niemand meer. En dan krijgt die moeder kerk waar het getuigenis was geblust, waar nog wat nagesproken werd over de wonderen zijner hand uit het verleden. En bij degenen die al reeds ontslapen waren in de hemel, ze zullen dan ook tevoorschijn treden. En alle armen en ellendigen die zichzelf beschuldigden, die zelf in hun waarneming voor God zijn discipel niet konden zijn, die horen dan tot hun grote verbazing: kom herwaarts op, kom bij mij. Dan doet hij zijn liefhebbers beërven ten volle dat bestendig is. En alle vijanden aanschouwden hen. Zij zien het. Het zal niet in een hoek geschieden, maar de Heer zal het openbaar afkondigen en laten zien dat hij wel behaagt in mensen en dat hij ze tot zijn eigendom had verkozen, meer dan overwinnaars. Door de dood, die kon dat niet meer ongedaan maken, hun laatste bange zucht ook niet. Ja, zelfs de dorheid van de tarweoogst was rijp geworden, de staaf dor geworden. Dan is de stengel saploos. Dan trekt de stengel geen sappen meer uit de grond schieren. Wat er is, wacht op de zeis van de maaier, die het inzamelt in zijn schuur. O, zo ervaren zij, kom herwaarts op in de wolk. Ze zullen hem tegemoet genomen worden in de lucht en hun vijanden aanschouwen. Nu, dan staat God op. Nou, dan is er niet veel meer over van het feest. Want als Johannes dat ziet, dan ziet hij in diezelfde uren hoe mannen van naam, mensen van naam, in één ogenblik in elkaar zakken onder het oordeel Gods. En hoe alle knie moet buigen om hem te erkennen als de God en Schepper, nu ook de rechter van de levende en de doden. Verloren en toch gewonnen. Gewonnen en toch verloren. De zaak van de kerk is in de handen van hem die zijn zoon gezalfd heeft tot koning over Sion, de berg zijner heiligheid. Het waren slechts enkele raakpunten die we elkander mochten noemen. Maar hieruit kom tot ons ook de stem des Heren. Komt ook het woord des Heren. Wat zegt ik spreek tot u als tot kinderen. Komt het woord des Heren, wij verzekeren ons en gaan u betere dingen met de zaligheid gemengd. Kom het woord des Heren. Hoort hem, hoort aandachtiglijk naar hem en eet dat goed. Dan kan heel raar aflopen. Het zal ook raar aflopen. Naar onze maatstaven wel. Heel somber, uitzichtloos, zonder beweging zal het aflopen. De kerk sterft niet als een patriarch met de mensen eromheen. Nee, de kerk sterft aan de kant van de straat, waar hun mond wordt gesnoerd. Maar, dwars door alle dood heen, triomfeert in die kerk het welbehagen God. Mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meer dan al. En niemand rukt zijn mijn hand. Amen.